De eerste versen van Philip Benson vormen eigenlijk een soort introductie tot deze brief. Wij lezen het vanaf vers 7: gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, gij allen, zeg ik, mijner genade mede deelachtig zijt. En daar maakt de apostel eigenlijk pas op de plaats en gaat in op minstens één aspect dan van dat goede werk dat de Heer aan de gelovigen of in de gelovigen, met name in Filippi, zou zijn begonnen. Dat dat zo is, blijkt uit het eerste woordje dat we lazen, gelijk. Dat wil zeggen, wat nu volgt komt overeen met het voorgaande, dan wel het is een nadere uitwerking daarvan. Want wat hij uiteenzet is inderdaad dat op een of andere wijze deze Filippenzen nog steeds betrokken zijn bij het evangelie, zoals dat eerder heette. Deel hebben aan een gemeenschap aan het evangelie heette dat in het begin van vers 5. En daarmee ook betrokken zijn bij de apostel Paulus en andersom de apostel Paulus die betrokken is bij deze Filippenzen. Dat is zo natuurlijk en het hoort ook zo te zijn omdat alle gelovigen nou eenmaal geacht worden een lid te zijn van het lichaam van Christus. En dat woord lid dat roept in dit verband al gauw op dat de namen geschreven staan op de een of andere lijst. Het zij een lidmaatschaplijst. En als men daar principiële bezwaren tegen heeft, wordt het al gewoon een verjaardagskalender. Maar waar het maar om gaat, is dat we als gelovigen aan elkaar verbonden zijn. En hoewel, naar al oud evangelisch credo, het geloof een persoonlijke zaak is. En dat geloof ik ook, ja, dat is zo. En dat het berust op een persoonlijke keuze voor de Heer Jezus Christus. En hoewel wij vervolgens ook een individuele, om niet te zeggen persoonlijke verantwoordelijkheid hebben voor ons eigen leven, is het toch zo dat we deel uitmaken van een gemeenschap van gelovigen. Dat heet de gemeenschap der heiligen. Men leest Handelingen 2, daar staat die term, dacht ik. Want hoe dan ook, dat goede werk dat de Heer aan ons doet, doet hij door gebruik te maken van de andere leden van het lichaam. Men lezen 1 Korinthe hoofdstuk 12, waar dat lichaam van Christus opgevoerd wordt als voorbeeld. Want het is natuurlijk in hoge mate toch wel symboliek. Nou ja, en lichaam, dat weet u misschien volgens het woordenboek voor officieel Nederlands. Lichaam is een samengestelde eenheid. Een eenheid uit velen die op een of andere wijze bij elkaar horen. Maar het voorbeeld dat de Bijbel geeft is inderdaad dat van een menselijk lichaam. Uitwendig nogal. En dan staat er, ja, de een is een hand en de ander is een voet. En niet iedereen kan een hand en een voet zijn. En de voet heeft een hand nodig en de hand heeft een voet nodig. En je kan nog wel een paar andere lichaamsdelen bedenken, maar dan wordt het pas echt een beetje onbenullige beelden, maar dit is voldoende om het te begrijpen. De ruwere variant, de ruwe is ook niet het goede woord, maar de grotere variant, los van het beeld van het lichaam, vind je bijvoorbeeld in Efeze hoofdstuk 4, waar staat van de Heer, dezelfde heeft sommigen gegeven aan de gemeente, sommigen tot dit en sommigen tot dat en sommigen tot, ik ga het nou niet voorlezen, want dan verdwaal ik daarin. Maar de Heer voorziet zijn lichaam, om zo te zeggen, van organen, handen en voeten en wat het maar was. En dat heet organiseren eigenlijk. Daar komt ons woord organiseren ook vandaan. Hè? Van organen voorzien. Dat wil zeggen, bepaalde gelovigen hebben in de gemeente als zodanig bepaalde, begrensde betekent dat, bepaalde verantwoordelijkheden. En ik zei het met opzet in het meervoud, omdat de Bijbel dat ook zegt. Het is ook een omstreden thema, logischerwijze, omdat het gaat over het tegenwoordige werk van Christus aan en in de gemeente. Maar het probleem ervan is dat men gewoonlijk is kwijtgeraakt wat die geestelijke gaven in 1 Korinthe 12 zijn. Want dat is dat hoofdstuk is dat, hè, waar het over het lichaam gezegd wordt en handen en voeten en wat het maar was. En dat hoofdstuk begint iets met dat men moest weten over de geestelijke gaven enzovoorts. En dat is een lastig onderwerp geworden, omdat het thema, de terminologie in elk geval, misbruikt is geworden in de loop der tijd. En daarom weten we dat niet meer, hoe dat precies zit. U weet toch hoe het tegenwoordig gaat. U weet toch hoe het algemeen binnen het christendom gaat. De kerk is goed georganiseerd. En voor zover de mensen zijn die daar een functie hebben en dus verantwoordelijkheid dragen, hebben we ze zelf aangesteld. Soms van onderaf. Soms van bovenaf. Afhankelijk van over welke denominatie we nu hebben. Toch? Maar dat regelen we allemaal zelf. Er zijn protocollen voor enzovoort. En soms wordt er oorlog om gevoerd. En dat bedoelde ik ook nog letterlijk trouwens. Letterlijk. Over aanstellingen van bisschoppen en pausen en wat het maar was. En oorlogen.
Ja, de paus hadden een aasema.
Nou ja, zeker wel. Maar dat gebeurde wel natuurlijk. En in Nederland zal ik niet zeggen oorlog, maar toch wel strijd is daar ook wel om geweest bij gelegenheid. Maar ja, ik moet het daar verder niet over hebben. Maar de Bijbel leert dat de Heer zelf aan de gemeente geeft. Sommigen tot dit en sommigen tot dat. Dan wel, hij voorziet zijn gemeente van organen. En dat betekent weer, hij geeft aan gelovigen bepaalde verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheden. En dat zijn dan de gaven die men krijgt. Nou ben ik iets te snel met dit aan te roeren. Maar wat ik kom er zo op terug. Maar waar het over gaat namelijk, is dat al die gelovigen aan elkaar verbonden zijn, organisch verbonden, omdat ze geacht worden één lichaam te zijn en de organen functioneren niet los van het lichaam. Als iemand dus tot de gelovigen zegt, ja, maar je moet toch ergens bij horen, heeft hij volkomen gelijk. Maar dikwijls bedoelt men dan dat je ergens op een ledenlijst moet staan, plan A en plan B, op de verjaarskalender. Maar wij horen ook inderdaad ergens bij, want wij zijn leden geworden van het lichaam van Christus. Ik gebruik ook graag de uitdrukking uit Romeinen 6, dat mag eigenlijk niet, maar er staat dat we één plant met hem geworden zijn. Ik mag het eigenlijk niet gebruiken omdat het woord plant daar in de grondtekst niet staat. Maar daar staat wel in de grondtekst, we zijn met hem samen gegroeid. Dat woord is het. En de suggestie is die van geworden tot één levend organisme. En het organisme bestaat uit verschillende organen. En organen zijn organen binnen het lichaam die elk voor zich een eigen functie hebben. Handen en voeten. Meestal denken we dan meteen aan de lever en de nieren en wat het maar was. Maar die staan niet op zichzelf, functioneren ook niet op zichzelf. Die zijn van elkaar afhankelijk en daarmee vormen ze één lichaam. En dat is eigenlijk hoe de gemeente in elkaar steekt. Dat wil zeggen, dus niet, ik bedoel niet te zeggen, zo zouden wij de gemeente moeten organiseren. Ik zeg, zo organiseert God zelf de gemeente. En dat zouden we ons bewust zijn. En over die gemeenschap heeft Paulus het. En dus voelt de apostel zich verbonden met de Filippenzen. Dat is wat hij hier beschrijft. En andersom ook. Hij weet dat de Filippenzen zich met hem verbonden weten. En dat komt tot uitdrukking in een wat gecompliceerde zin. Eigenlijk zijn het meerdere zinnen in één vers. Vers 7. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel. Dat wil zeggen, naar Paulus gevoel, zeg maar naar Paulus beleving. Ziet hij de Filippenzen als betrokken bij het evangelie van de eerste dag af. Dat was vers 5. En zitten ze als diegene in wie God een goed werk begonnen heeft. En vervolgens beschouwt hij hen als betrokken ook bij zijn eigen bediening. Dat staat hier ook in vers 7. Het probleem is echter dat vers 7 hele lange tussenzin bevat. Ik schrijf dan altijd met een pen even zo'n tussenzin tussen haakjes, weet u wel. Dan is het makkelijker lezen achteraf, hè. Dus ik heb het zo gedaan, gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel. Omdat, en dan haakje openen, want dan komt er eerst een andere zin. En na het woord evangelie zet ik het haakje sluiten. Dat was de tussenzin bij elkaar dus. En dan gaat de hoofdzin weer door. En de hoofdzin luidt dus: gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij allen mijn genade mededeelachtig zijt. En als je hem zo leest, hoef je die schuin gedrukte woorden, namelijk zeg ik, hoef je die niet meer te lezen. Want die geven alleen maar aan dat de apostel zijn oorspronkelijke zin weer opneemt. Dat kom je wel vaker tegen trouwens, met name bij de apostel Paulus. Dat hij zichzelf als het ware onderbreekt. Dat is wat grof geformuleerd, maar dat is wat hij bij gelegenheid toch doet. En dan moet de draad van de zin weer opgenomen worden. En dan hebben de vertalers dat, zeg ik, ertussen gezet. Dat komt nog eens een paar keer vaker voor. Maar dat staat er wel correct, dat geeft niet. Maar het geeft aan, inderdaad, dat hij die lange zin heeft onderbroken. Gelijk het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij allen mijn genade mede deelachtig zijt. Dat is de zin. Ik denk zo over jullie, ik gevoel jullie zo, omdat gij allen mijn genade mededeelachtig zijt. Waarna er maar één vraag rest. Wat bedoelt de apostel met die genade dan? Want hij zegt dus dat hij genade heeft ontvangen. En dat die Filippenzen genade hebben ontvangen. En dat ze die dus gezamenlijk hebben ontvangen. Dat staat er. Maar waar heeft hij het dan over? Waar hij het over heeft, is namelijk over zijn eigen, Paulus' eigen verantwoordelijkheid, die tevens de verantwoordelijkheid is van de Filippenzen. Ze zijn medeverantwoordelijk. Want onder het woord genade wordt niet maar alleen verstaan dat je vergeving van zonde hebt ontvangen of zoiets. Onder dat begrip genade wordt met grote nadruk ook verstaan wat God je geeft of wat Christus je geeft nu je een kind van God bent. En niet alleen maar in de zin van vergeving of iets dergelijks, maar ook in de zin van hij geeft je een gave. En zo kom ik vanzelf weer terug bij waar ik het net over had. Maar wij missen dat dikwijls. Kijk, Paulus schrijft in Efeze 3... Ik geef een voorbeeld. Efeze hoofdstuk 3, vers 8. Aan mij, maar het is aan mij, hè. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven. Wat is hem gegeven? Genade, ja, maar dat genade betekent hetzelfde als gave. Genade is onverdiende gunst. Kortom, genade heeft betrekking op alles wat gegeven wordt. En mij is deze genade gegeven. Ja, als het gegeven is, is het genade. Als genade is, is het in ieder geval gegeven. Maar wat is hem dan gegeven? Wat houdt die genade dan in? En dan staat het erachter, namelijk om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat heeft hij cadeau gekregen. Als onverdiende gunst dat hij dit zou of mag doen.
Vul hem niet mee.
Nee, vul hem niet mee. Maar dit kreeg hij. Hij kreeg een baan. Een job. En als het land niet al te corrupt is, een baan krijg je gratis, hoor. Een job. Ja, je solliciteert ervoor of niet, maar ik weet het niet. Dat is verschillend. Sommigen hoeven dat niet, die krijgen hem zo. Maar als het goed is, hoef je er niet voor te betalen. Als je dat wel moet doen, dan heb je te maken met corruptie. Dat kost je niks. Die krijg je. Alleen als je de baan gekregen hebt... Ik had liever de andere volgorde gehad. Dan moet je eerst wat doen. Ja, word je geacht te doen. En je krijgt er nog loon voor ook. Dat is loon naar werken. En toch, je krijgt loon naar werken. Maar het is nog steeds op basis van genade. Je hebt de baan gekregen. Nou, dat is onze positie als kinderen gods ook. Wij krijgen namelijk een baan. Een loopbaan heet het in de Bijbel. Die ons wordt voorgesteld. Zo uit het hoofd... In ieder geval Hebreeën 12, maar het komt nog wel eens vaker voor, 2 Korinthe 5 of 6 geloof ik ook. Laat ons met leidzaamheid de lopende loopbaan die ons is voorgesteld. Of 2 Timotheus 4, ik heb de loop beëindigd, schrijft Paulus daar, enzovoort. Een loopbaan, want dat is een wat een baan is. Hè? Wij noemen het een baan, tegenwoordig een job. Want we vinden het niet zo belangrijk allemaal. Maar een baan is een weg eigenlijk, hè? Een loopbaan, een weg die je zou wandelen. Dat wil zeggen bepaalde dingen die je zou doen binnen de witte strepen. Want de baan, er moet wel wettig gestreden dan wel gelopen worden. Ik meen dat dat dan de Korintiërs zo geschreven wordt. Dat wil zeggen, dat is het dan. Elders zeiden dat het ook met matigheid zou gebeuren. Dat betekent precies hetzelfde. Tussen de witte strepen blijven. In wat moderner jargon. Dat is je loopbaan. Die heb je gekregen. Die wordt ons voorgesteld. Hebreeën 12, om het maar weer eens wat te noemen. En dat is het dan. Daar, als je de loopbaan loopt, krijg je ook loon. Zo zijn we vorige keer, geloof ik, geëindigd. Met dat loon, u weet wel, we zouden ontvangen hetgeen door het lichaam geschied is. 2 Korinthe 5 waren we geloof ik aan het slot van de avond of zo. Nee, we waren in Johannes, in 2 Johannes waren wij aan het slot van de avond. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Daar waren wij. En dat loon is voor het lopen van de loopbaan, maar de loopbaan zelf krijgen we gratis en dus heet dat genade. En vragen we nu, wat was Paulus' loopbaan? Nou, was om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En hij noemt dat zijn genade. Mij is die genade gegeven. Maar je kan het woord genade rustig vervangen door gave. Want dat is wat hij gekregen heeft. Daar staat zelfs de uitdrukking gave der genade. Dat is een oude constructie die we nooit meer gebruiken. Maar het betekent gave, namelijk genade. En als je het nog anders wil hebben, wordt het genadegave. En dat brengt mij, hoewel enigszins buiten de orde, bij 1 Korinthe 12, waar ik er straks al naar verwees. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Het woord gaven staat schuin gedrukt, omdat het er niet staat. Maar ja, anders moet je vertalen met en van de geesten. Of van de geestelijke... dingen. Dus die weet dingen. Niet gewesten invullen, krijg je problemen mee. Ja. Dat hebben ze in Efeze gedaan, hè? De hemelse, daar hebben ze gewesten ingevuld. En je komt er nooit meer vanaf, van het idee van hemelse gewesten. Maar volgens de Bijbel bestaan ze niet. Komt er niet voor. Hemelse dingen. Echt. Kan het ook niet helpen. Men één keer fout en je gaat mee. En hier, geestelijke gaven, dat klopt. Het zijn gaven, dat blijkt uit de rest. Maar het gaat over geestelijke dingen eigenlijk. Het is een beetje voorbarig om hier meteen gaven in te vullen. Maar niettemin, van de geestelijke dingen, broeders, wil ik niet dat gij onwetende zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest God spreekt Jezus een vervloeking noemt. En niemand kan zeggen Jezus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. En dan, neemt hij de draad weer op, er is verscheidenheid der gaven. Maar het is dezelfde geest. En over die gaven gaat het zometeen. Dat wil zeggen, het is één geest en hij geeft verschillende gaven. Ook aan verschillende gelovigen, zoals later bleek. Dan krijg je nog zo'n zin. Er is verscheidenheid der bedieningen. En het is dezelfde Heer. Ik roep altijd, die zinnetjes moet je netjes onder elkaar schrijven. Dan zet je er een streep onder en tel je ze op. Duidelijker kan ik het niet zeggen. Maar u ziet wel wat ik bedoel. Je schrijft ze drie zinnetjes onder elkaar. Er is verscheidenheid der gaven. Het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen. Het is dezelfde Here. En de derde zin. Er is verscheidenheid der werkingen. Doch het is dezelfde God. En u begrijpt dat die drie zinnetjes die zijn... Qua zinsbouw, qua syntax is het precies hetzelfde. Dat is niet voor niks. Het heet een parallelisme. Maar wat in de... En de drie zinnen hebben ook dezelfde betekenis. Dat merk je meteen aan. Dat er is verscheidenheid, doch het is dezelfde. Maar nou komt hij. Wat in de eerste zin heet... gaven... heet in de tweede zin bedieningen en in de derde zin werkingen. Heb u dat? En wat in de eerste zin heet geest, heet in de tweede zin Here en in de derde zin God. En om met het laatste te beginnen, de geest is de Heer. En die is God. Dat zijn drie woorden voor wat in essentie hetzelfde is. En die andere woorden, gaven, bedieningen en werkingen, zijn ook hetzelfde dus. Zijn drie verschillende woorden voor wat in beginsel hetzelfde is. Kortom, die gaven waarover gesproken wordt, zijn bedieningen. Dat woord kennen we ook al niet meer, want we houden niet van dienen. Maar het betekent dienstwerken. Iets wat men in onderdanigheid, in dienstbaarheid zou doen. Het heet een dienstwerk. U weet wel, even terzijde. Efeze 4, waar ik net even met u was. Dezelfde heeft gegeven aan de gemeente. Sommigen tot wat er maar was. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Er staat bij, dat is tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Een dienstwerk dus. Niet een heersend werk. Een dienstwerk. Ondergeschikt werk tot opbouw van het lichaam van Christus. En deze gaven zijn bedieningen. Dat wil zeggen, God geeft aan gelovigen een dienst. Een dienstwerk te doen. Zie? En dat het werk is, ja, dat is het derde woord. Gaven, bedieningen, werkingen. Dus waaruit... bestaat zo'n gave die God geeft? We hebben het over de geestelijke gave, het beroemde hoofdstuk uit 1 Korinther 12. Wat voor gave geeft de Heer aan de gelovigen? Wat is zo'n geestelijke gave? Het is een werk om te doen. Dat is het. Let op. Niet het vermogen om het te doen, maar gewoon te doen. En hier schuilt het hardnekkige misverstand. Want natuurlijk, ik ken de rest van het hoofdstuk echt ook wel. En er wordt gesproken over dingen die te doen zijn, die je van nature inderdaad niet kunt. Zulke gaven waren er ook en worden ook daadwerkelijk vermeld. Maar de algemene strekking van het hoofdstuk is simpelweg dit, dat wij als leden van het lichaam van Christus, van God, van het hoofd kun je ook zeggen, van Christus, iets te doen krijgen. Want het hoofd coördineert, verdeelt de functies, brengt het bij elkaar. Het wordt vanuit het hoofd bestuurd. Coördineren vind ik eigenlijk het beste woord daarvoor. En hij geeft ons iets te doen waarvan wij misschien niet weten hoe het uitwerkt en hoe het samenvalt, maar dat hoeven wij helemaal niet te weten. Ik bedoel, een nier hoeft niet te weten wat de lever doet, hoor. En voor zover een nier een opdracht krijgt, komt de opdracht uit het hoofd. Dan wel het centrale zenuwstelsel of hoe het ook. Maar er waren toch biologen in de zaal of niet? Ja, dus moet voorzichtig zijn. Ja, maar zoiets. Maar het ding doet gewoon wat hij doen moet en doen kan. En doet dat naar vermogen. En dat is het dan. En dat is tot nut van het algemeen. Dat wil zeggen tot nut van de rest van het lichaam. Maar daar heeft hij verder geen weet van. Zo was het trouwens in militaire dienst ook, hè. Je bent gecommandeerd vanuit HQ, hè? Vanuit het hoofdkwartier. Maar je hoefde niet te weten welke plaats je dan in het geheel innam. Je moest gewoon je opdracht uitvoeren. En waarom dat moest, daar moest je niet mee bemoeien. Dat werd erg elders geregeld. En zo is dat in wezen voor een kind van God nog steeds. We hebben het nu over een hiërarchische structuur. Maar ja, dat is hoe God werkt. Hiërarchisch, dat wil zeggen van bovenaf. En dat is het dan. En wat die gaven betreft, ik geef gewoonlijk ter illustratie, alleen maar ter illustratie, zonder er verder op in te gaan, een voorbeeld uit Matteüs 25. En dat het alleen ter illustratie is omdat die gelijkenis waar we het dan over hebben, de gelijkenis van de talenten, omdat die gelijkenis nou niet meteen op onze dagen van toepassing is. Maar het beginsel wel. Namelijk, we hebben van doen met een mens die, vers 14, Matteüs 25, vers 14. We hebben van doen met een mens die buitenslands reizende zijn dienstknechten riep. Let op, dienstknechten. Niet zijn onderkoningen, hè. Die zijn dienstknechten riep en gaf hun zijn goederen over. Hij stelde hen aan dus, omdat hij zelf het land uitreisde. En de een gaf hij 5 talenten, de ander 2 en de derde 1. Dat wil zeggen, allemaal verschillend. En ieder naar zijn vermogen. En hij vereiste terstond en de rest van de gelijkenis gaat er me verder niet om. Het gaat me alleen om die uitdrukking. Hij gaf de een 5, de ander 3, de ander 1. En ieder naar zijn vermogen. Wat hij hen dus niet gaf, was vermogen. En voor alle duidelijkheid, vermogen, dat is dat je iets kunt, hè. Zo van, een motor heeft een vermogen van zoveel kilowatt, moet je zeggen, tegenwoordig. Dat kan niet dan, hè, officieel, hè. En daarna gebruik je het ding binnen het vermogen wat hij kan ophoesten, of hoe het maar heet. Dat soort dingen. Of een versterker, audioversterker, heeft het vermogen van zoveel. Als je daar overheen gaat, dan gaat het fout, gaat het zaakje kapot. Dat is met alles zo. Mensen hebben ook een bepaald vermogen. Ze kunnen bepaalde dingen. Als er te veel van ze geëist wordt, of ik andere dingen, dan heet het oneigenlijk gebruik, dan gaat het zaakje ook kapot. Dat is met mensen ook zo. Daarom gaan er zoveel mensen kapot vandaag. Hè? Maar laat ik het daar toch niet over hebben, mensen. Dan kom ik de hele avond niet meer uit. Dus, en voor gelovigen geldt ook dat zij een bepaald vermogen hebben. Ze kunnen iets of ze kunnen iets niet. Of de een kan veel en de ander kan weinig. Dat horen we liever niet tegenwoordig. Maar de een kan dit en de andere kan dat. En de Heer zegt, oh, kan je dat? Hier heb je het. Red je. Nou ja, hij zegt niet redje, hij zegt doet handeling totdat ik kom. Dat zegt hij, ja. Maar goed. Maar ik bedoel hem met grote nadruk op te wijzen dat je onder geestelijke gaven niet meteen moet verstaan dat je ineens iets kunt dat je vroeger niet kon. Want dat is niet de essentie van de geestelijke gave. De essentie van die geestelijke gave is dat je iets kunt en nou moet je het ook doen. Of althans, de Heer denkt dat je het kunt. En dan moet je dus Ja, dat is overdreven. Het hoeft niet. Het is gratis. Maar kijk, als je... dat hebben we vorige keer ook aangehaald uit Romeinen 12. Als je je lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer... dan zegt de Heer, oh, ben je beschikbaar? Nou ja, dat was de bedoeling. Nou, hier heb je dan wat. Dan moet je, lijkt mij. Als je zegt, ja, maar het hoeft niet, het is allemaal gedaan. Dan zeg je, ja, dat is waar. Maar dan verlies je wel hetgeen je gearbeid had. Of althans, je krijgt geen vol loon. Maar de Heer had wat anders voor je in gedachten. Zo werkt het. En we hebben dus niet over wondergaven of zo. Maar over wat er zowel in de gemeente te doen valt. Zoals een zaaltje huren en de stoelen klaarzetten of wat het maar was. Nou ja, weduwen en wezen bezoeken dan, om een Bijbelse term te gebruiken. Of wat het maar is allemaal. Ik ga niet meteen interessante dingen noemen of zo. Maar gewoon wat er zo al voorkomt. Sommigen zijn uit roeping koster. Toch? Ja. Van de kerk, dat kan toch ook? Hè? Wat zeg je? Ja, tegenwoordig is parkeerwachter ook in de mode, heb ik gemerkt, ja. Of jassen aanpakken voor de garderobe. Want een beetje kerk is tegenwoordig een theater, zoals u weet. Nou ja, goed. Misschien mag gewoon kaartjes knippen bij de ingang. Want soms moet je ook nog voor manifestaties opgeven, ook van tevoren. En kaarten bestellen en zo. Ik vind het allemaal wel komisch eigenlijk. Maar goed, het helpt wel om dit soort dingen uit te leggen. Want dat is waar het over gaat als het gaat over geestelijke gaven. En wat Paulus betreft, ja, die zegt gewoon... ja, mij is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkopen. Dus dat heb ik niet verdiend. Ik kwam er ook eigenlijk niet voor in aanmerking. Ik had nooit gedacht dat ik daarvoor nog in aanmerking zou komen. Maar ja, de Heer heeft mij daartoe geroepen. Nou zit ik eraan vast en nou moet ik het wel doen. En ik zal het doen ook. Hoor je dat maar schrijft in verschillende schriftgedeelten. Dat is waar het over gaat, hè?
En we genieten er nog van.
Ja, nog steeds, ja. Ik weet niet of u zich dat had kunnen voorstellen. 2000 jaar geleden zowat. Maar inderdaad, dat is zo. En het is uit genade, maar het is zijn genade. Het is wat hem gegeven is. En ik denk dat wel voldoende is... om nu alsnog Filippenzen 1 vers 7 weer te lezen. Hij vertrouwde, dan wel gevoelde, dat hij die in hun goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Zoals het bij mij recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij alle mijn genade mededeelachtig zijt. Dat wil zeggen, de Filippenzen zijn blijkbaar betrokken bij het werk van de apostel Paulus. Dat wil zeggen, zij stellen hem in de gelegenheid om zijn werk te doen. Op een of andere wijze. Dat is ook de bedoeling, feitelijk. Want de gemeente als zodanig, de gemeente hierop, voor zover die op aarde is, begrijp je me goed, de gemeente heeft een hemelse positie, is een volk van eerstgeborenen geroepen om te delen in de heerlijkheid van Christus straks in zijn wederkomst. Dat is zo, maar zolang wij hier op aarde zijn, staan wij in de positie van het koninklijke en priesterlijke volk aan wie de woorden Gods zijn toebedrouwd. En is de gemeente een tempel, dat weet iedereen, daarom mag je niet roken, dat weet u allemaal, ik weet het ook. Daarom is de gemeente een tempel. En de tempel is niet een tempel omdat hij niet rookt. Integendeel, de tempel rookt er nogal flink eigenlijk. Maar de tempel, het gaat om heel ernstige dingen. De tempel is de tempel omdat daarin het woord Gods bewaard werd. En dus gehandhaafd werd, gepredikt en onderwezen werd. En waar in verleden tijden het woord Gods was toebetrouwd aan Israël als koninklijk priesterlijk volk, ligt wel degelijk diezelfde functie en verantwoordelijkheid in de praktijk bij de gemeente van vandaag, die een pilaar en vastigheid der waarheid is. Dat was en Timotheus 3. Maar daar hebben we eerder al bij stilgestaan, naar aanleiding van de opzieners en diakenen uit vers 1. Zij zijn degene die de hoogste verantwoordelijkheid dragen binnen de gemeente, maar die moeten dus weten wat de gemeente is. En de gemeente is het huis Gods, heet het daar, pilaar en vastigheid van de waarheid. Daarom is die gemeente die tempel. En als dat betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het prediken, dan wel het onderwijzen van dat woord van God, moeten wij toch vaststellen dat je niettemin binnen de gemeente weer hebt enkelingen, individuen, die specifiek daartoe geroepen zijn om dat te doen. Hoeven die anderen dat daar niet, zijn ze ontslagen, ze horen toch bij die gemeente aan wie de woorden God zijn toebedraad. En het antwoord is nee, het is de totale verantwoordelijkheid van de gemeente. Alleen om dat mogelijk te maken is wat meer nodig dan alleen iemand die dat woord predikt of onderwijst. Er komt heel wat meer bij kijken. Praat me er niet van. We blijven heel wat andere werk uit mijn handen nemen. En aan de andere kant het ook financieel mogelijk maken. Want dat kan eigenlijk ook helemaal niet. Hè? Er is nou eenmaal zo. Er komt zoveel bij kijken. Maar dat is ook precies de bedoeling, dat die taken breed verspreid worden. Luister, Israël in het Oude Testament, sinds Exodus 20... heet daar het uitverkoren volk, namelijk een koninklijk en priesterlijk volk, of koninklijk priesterdom, of hoe het maar heet daar, Petrus zegt wat het betekent. Die zegt, het betekent om te verkondigen de deugden desgene die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het is de instelling in Exodus al, later nog enige malen herhaald, van Israël als priesterlijk volk, als koninklijk priesterlijk volk, het hele volk. Niettemin, het koningschap wordt binnen Israël versmald tot de stam van Juda. Dus die andere stammen waren niet koninklijk, maar ze maakten wel deel uit van het koninklijke volk. Maar ze waren geen koninklijke stammen. Dat was alleen Juda. Onder het hoofdstuk, de scepter zal van Juda niet wijken, enzovoort. Mocht de wet geven van tussen zijn voeten, enzovoort. Maar binnen Juda was het weer beperkt, of werd het beperkt in elk geval, in de Bijbelse geschiedenis, tot het huis van Isi. Dat wil zeggen, tot het koninklijk huis van David. Smaller en smaller en smaller. Dat is ook een hiërarchie. Terwijl koningschap feitelijk berust bij heel het volk, zodat het laatste, namelijk het Messiaanse Rijk, een Israëlitisch wereldrijk zou zijn. Daarom staat er ook, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het gaat over wereldrijken daar. Dat is in Daniel 2, waar het staat. Over die droom van Nebukadnezar met die wereldrijken. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Bovendien, Israël betekent zoveel als vorst met God. Daar zit het woord tsaar in. Israël. Nou, het woord tsaar in het Hebreeuws. Maar wij kennen het als tsaar en sire en cesar en sir. Trouwens ook. Maar noemt u maar op. Vorst met God. Maar binnen Israël wordt het een en ander versmald tot de stam van Juda en daarna weer tot het huis van David. En dan zegt u, als u goed hebt opgelet en ik langzaam genoeg ging, zegt u nu, maar hoe zat het dan met het priesterschap in Israël? Dan zeg ik, ja, en het priesterschap, Israël was een priesterlijk volk, maar het werd later beperkt, het werd beperkt tot de priesterlijke stam. Dat was de stam van Levi. Juda was geen priesterlijke stam. En Hebreeën 7 zegt, en de Heer is uit Juda gesproken en dus was hij geen priester. Levi was de priesterlijke stam, maar het was een heel priesterlijk volk. Maar Levi was de priesterlijke stam. Maar het priesterschap binnen de stam van Levi werd weergegeven aan het huis van Aaron. De familie, de clan van Aaron. En de rest van de Levieten waren ook geen priesters. Maar je leest nog wel in de Bijbel dat bepaalde priesterlijke taken, al voor zover die niet door de priesters zelf konden vervuld worden, was kennelijk te veel werk, bij de geachte levieten dat waar te nemen. Voor zover toegestaan overigens, want bepaalde zaken waren alleen maar toegestaan voor de priesters om te doen. Maar allerlei hand- en spandiensten, of wat, want zo heette dat, hand- en spandiensten. Geen idee wat het is, maar mooie uitdrukking. Hand- en spandiensten waren voor de levieten. En mocht u zeggen, maar als er nou de levieten te weinig waren, gewoon theoretisch, want wij Nederlanders willen alles tegenwoordig geregeld hebben, in procedures en protocollen, dan is het antwoord, als er geen levieten genoeg zijn, dan komt de rest van het volk in aanmerking. Als priesterlijk volk. De hoogste verantwoordelijkheid, dat is ook de smalste, dus hiërarchisch bepaald. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid van de hoogste in een volk is niettemin veralgemeniseerd tot het hele volk. En als de hoogste functie van de gemeente op aarde is de prediking, de onderwijs van het woord van God, betekent het dat wij allen, wij als gelovigen, allemaal op een of andere wijze daarbij betrokken zouden zijn. Ja. Ja, was maar als donateur, denk ik wel eens. Maar ja, ik vertel die dingen liever niet. Want, maar het is wel volstrekt bijbels. Zo, zonder meer. Ik zou er heel wat verhalen over kunnen vertellen. Over hoe dat dan gaat. En hoe het leven er dan uitziet en zo. En wat er allemaal bij komt kijken. Dat is ongehoord. Maar niettemin. Zo zou het zijn. En dus Paulus is dan wel degene aan wie die genade gegeven is om onder de heidenen, bijvoorbeeld onder de Filippenzen, want het waren heidenen, om onder de heidenen het evangelie te prediken. Maar het neemt niet weg dat hij zegt dat die Filippenzen zijn genade mededeelachtig zijn. Dat wil zeggen, zij zijn medeverantwoordelijk voor het werk van Paulus. Dat wil zeggen, ze zijn in ieder geval verantwoordelijk om, onder andere, Paulus het mogelijk te maken in de praktijk om zijn werk te doen. En dat dat ook van Paulus' kant af een verbinding, een band brengt met die Filippenzen, ja, dat mogen duidelijk zijn. Omdat het niet maar zijn persoonlijke werk is, hoewel het dat is, zo schrijft hij het ook aan de Corinthiërs. Maar ja, iedereen zal daarin betrokken zijn. En dan hebben we nog de tussenzin hier. Ik lees eerst weer de hoofdzin. Gelijk het mijn recht is dat ik van u allen dit gevoel, omdat gij allen mijn genade mede deelachtig zijt. En dan in de tussenzin, omdat ik in mijn hart houde, dat is dat gevoelen. Als je een ander woord wil hebben voor iets gevoelen, dan is het iets in het hart houden. Omdat ik in mijn hart houde dat gij beide in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie, en dan sluit hij aan bij de hoofdzin, mijn genade mededeelachtig bent. Dat wil zeggen, de Filippenzen zijn op een of andere wijze betrokken bij zijn banden, de banden van Paulus. Het houdt in ieder geval in dat, maar dat weet je ook op andere manier, dat deze brief aan de Filippenzen geschreven is vanuit de gevangenschap van Paulus in Rome, waar hij enige jaren gevangen gezeten heeft. Daarvoor trouwens ook enige jaren in Caesarea. Dus hij had al heel wat gevangenschap achter de rug. Dus één. En aan de andere kant, in mijn banden en in mijn verantwoording en bevestiging van het evangelie. Waarbij verantwoording en bevestiging functioneren hier als synoniemen voor prediking, onderwijs. Want verantwoording afleggen, daarvan, ik meen dat Petrus was die schreef, die zegt, zijt altijd bereid om verantwoording af te leggen van de hoop die in u is. Dat wil zeggen, men zou spreken, antwoord geven, reageren, vragen beantwoorden desnoods. En bevestiging is precies hetzelfde. Dat wil zeggen, iets uitleggen, iets vastmaken. En op een of andere wijze zijn de Filippenzen daarin betrokken. U vraagt zich af, hoe dan? Dan moet ik u zeggen, nou ja, het meest voor de hand liggend is dat ze inderdaad Paulus van de nodige financiën hebben voorzien. Want hij, de man, was natuurlijk wel betrokken geraakt bij een zeer kostbare onderneming. Nee, al jaren daarvoor, toen hij zich op de keizer beriep. Want ze hebben de man in de tijd gevangen genomen. U kunt het weten uit handelingen. Ze hebben de man in de tijd gevangen genomen in Jeruzalem. Door de Joden. Maar om te voorkomen dat hij gelinst werd, werd hij vervolgens gevangen genomen door de Romeinen. Die namen hem over om hem te redden. En het was wel een interessant geval. Maar in Rome was hij ook niet veilig, want er werd een aanslag tegen hem beraamd. Een neef van Paulus was erachter gekomen, die heeft dat verteld. En toen hebben ze Paulus verplaatst naar Caesarea. Waar ze hem jaren gevangen gehouden hebben. Ze wisten ook niet wat ze ermee moesten. Omdat de beschuldigingen, die waren te vaag. En vals waren ze trouwens. Niettemin, Paulus was natuurlijk een lastige man. Zeker binnen het Jodendom. Dus vooruit maar weer. Daar is hij een paar jaar vastgehouden. En op het moment dat ze dachten van nou, we laten die man maar los. Want er is helemaal niks. Er is geen zaak van te maken. Toen zat hij al een paar jaar vast. Toen liet Paulus het niet gebeuren. Hij beriep zich op de keizer. Dat was andersom. Maar hij beriep zich op de keizer. En toen zeiden ze, nou, dat is nou jammer, Paulus. We hadden je net vrij willen laten. Maar nou kan het niet. Toen zette Paulus zelf het een en ander in gang. Maar kennelijk om te voorkomen dat hij vrijgelaten zou worden. Maar ja, de rest van zijn gevangenschap was in ieder geval op eigen kosten. Afgezien van dat hij waarschijnlijk toen hij in Caesarea gevangen zat, ook werd onderhouden van buitenaf, want die contacten waren er wel. We hebben soms wat vreemde voorstellingen gekregen van die oude gevangenissen. Maar in het algemeen bleek er toch wel communicatie mogelijk met degenen die buiten waren. Waren de bezoekuren of tijden of wat het maar was allemaal, hè? Nee, ook in de Bijbel vind je dat, zelfs ook in het Oude Testament. In de gevangenschap van Jeremia kon hij ook met iedereen spreken die je wilde. En zo ging dat. Maar hij zat er op eigen kosten. Dat wil zeggen, iemand moet toch eens onderhoud voorzien. En toen Paulus in Rome was, zat hij ook niet in een gevangenis, maar in een eigen gehuurde woning, heette dat. En dat zal ook wel wat gekost hebben. Ongeacht wat de verdere omstandigheden waren. Verder weten we dat mensen hem bezochten in de gevangenis. En hem ondersteunden, waaronder Lucas en Timotheus en wie het allemaal maar waren. Om een beetje voor hem te zorgen en hem zijn boeken achterna te brengen en wat het maar was. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor. Kortom, die Filippenzen zijn daarin betrokken geweest. Om die man het leven mogelijk en eventueel ook aangenaam te maken. Dat was het. En in 2 jaar van gevangenschap in Rome predikte hij het Koninkrijk Gods. Ongehinderd, staat er. In het laatste vers van Handelingen 28. Maar hij was niet alleen. En hij had het ook over mensen die bij hem waren. Hier trouwens ook. Maar ze waren erin betrokken. In zijn gevangenschap. En daarmee ook in zijn werk nog steeds in de dienst van de Heer. En als lid van de gemeente dus. Vers 8, want God is mijn getuige, hoezeer ik begeerig ben naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij denkt nog dikwijls aan ze, om het maar eenvoudig te zeggen. Het is een verschijnsel wat je bij de apostel in ieder geval vindt. Dat hij graag terugkeerde of zou terugkeren naar plaatsen waar hij voorheen gewerkt had, waar mensen tot geloof waren gekomen, waar plaatselijk dan een gemeente ontstaan was, waarvoor hij zich dan toch in zekere mate misschien wel veel te veel verantwoordelijk voelde. En het heeft nogal aan hem gevreten, getuigen de brieven aan de Corinthiërs en zo. Dus ja, het is ook een emotionele bezigheid. Juist omdat het gaat om mensen. En dus hij zegt, ik ben begeerig naar u allen met innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Zo zonder meer. Bewegingen zijn gevoelens eigenlijk. Hè? Bewegingen zijn motieven, maar motief hangt samen met emotie. En motie, dat is beweging eigenlijk, hè. Dat weet u toch, hè? Van een motief, weet u. Een beweging in de muziek. Een motief. Of bij de spoorwegen. Een motief. Een Ja, als hij zelf loopt, heet het een locomotief. Ja, dat is waar, ja. Ja. Is het een zaakje in beweging? Emoties zijn dan ook de krachtige drijfveren in een mens. Dat is zo. En in de muziek heb je dat ook, maar dan heet het weer een motief. Ik geloof niet een locomotief, hoewel dat ook nogal veel voorkomt. Als ze de muziek iets nadoen, is het of water of een trein. Dat weet je toch, hè? Water is meer de klassieke muziek en de trein is meer de lichte muziek, zal ik maar zeggen. Maar ja, maar als die beweging, dat wil zeggen, hij wordt bewogen, aangedreven, in beweging gezet, gemotiveerd. Kunt u dat woord ook, hè? Gemotiveerd, aangedreven, ja, door Jezus Christus. Elders zegt hij gewoon, dat was die 2 Korinthe 5 waar we vorige keer waren, de liefde van Christus dringt ons. Zo zit dat. De verbondenheid met de Heer brengt ook mee de openbaring van het karakter van de Heer. De uitwerking van de gevoelens, innerlijke bewegingen van Jezus Christus. Daarover gaat deze brief uitdrukkelijk nog. Met name in hoofdstuk 2, waar gezegd wordt dat de gezindheid van Christus, dan wel het gevoelen van Christus, ook het onze zou zijn, de onze zou zijn. Dat staat met name in 2 vers 5. Dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En die was gemotiveerd om een dienstwerk te doen en weg van lijden te gaan, in dienst, niet van ons, in dienst van God, maar ten behoeve van ons. Maar ja, ten behoeve van het werk Gods, de eer Gods, de naam Gods, of hoe het hem heten mag, dat heeft hij gedaan. En die gezindheid zou in ons ook zijn. Dat is wat er staat. En daar begint het hier meteen mee, in deze uitdrukking dus. Hè. Ik ben begeerig naar u allen met innerlijke beweging van Jezus Christus. De man is betrokken in zijn denken met hoe gaat het met die Filippenzen. Het gaat nu goed, maar hoe lang blijft dat zo? En zouden ze wel weten waar het om gaat? En zouden ze de moed niet verliezen in de omstandigheden van vervolging? Want het ging niet zo fraai in Filippi. Dat lees je in Handelingen al als Paulus in Filippi komt. U weet wel, dat is die geschiedenis van gevangenis en die stokbewaarder enzovoorts, weet je wel, dat hele gedoe. Hij was gevangen genomen en uiteindelijk hebben ze hem de stad uitgezet. Nadat eerst de gevangenis als groot ging, maar goed, toen maar. Het heeft wel wat voet in aarde gehad en daarmee was niet een eind gekomen aan de vijandschap, uiteraard. Hè. En wellicht is het zelfs zo dat ook de Filippenzen bij gelegenheid dus aan verdrukkingen ten prooi vielen en gevangen gezet worden. Maar dat weten wij verder niet. Wat wij wel weten is dat Paulus dankt God voor de Filippenzen en hun omstandigheden in vers 3. En hierna vanaf vers 9 bidt hij voor hen. Dat wil zeggen, hij zegt dat hij dat doet. In de vorige brief, dat is Efeze, vinden we zelfs 2 maal vermelding dat de apostel bidt voor de Efeziërs. In hoofdstuk 1 is dat, Efeze 1, vanaf vers 16. Dat begint dan trouwens ook met ik houd niet op voor u te danken. Zoals in Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God zo dikwijls als ik u weer gedenk. En wat Efeziërs betreft 1 vers 16. Ik houd niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden. En dan komt de inhoud van dat gebed op dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. In zijn kennis staat er, maar dat moet gewoon zijn kennis van hem. Dat betekent het ook, maar het gaat erom dat men zou komen tot kennis van Christus. Namelijk, er staat er gewoon ook achter, hè, dat men zou hebben of krijgen verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis, in de heilige, en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Dat wil zeggen, een gebed opdat de Efeziërs Christus zouden leren kennen, met name zijn roeping, zijn erfenis en zijn kracht, waarvan dan staat dat die erfenis en die roeping en die kracht ook de onze zijn. Omdat wij nou eenmaal deel hebben gekregen aan Christus, of zoals het nog eerder staat in vers 3... dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wil je weten wat de gemeente is en wat onze zegeningen zijn, dan zul je moeten weten wat de zegeningen zijn van Christus zelf. En de apostel bidt dat dat mag gebeuren, dat wij die kennis zouden opdoen. Dat is niet voor niks. Dat is omdat de mens wellicht in zichzelf geïnteresseerd is, maar minder in een ander en nog minder in God. Ik roep dat vaak, dus ik durf dat niet elke keer zo uitgebreid te vertellen, maar misschien heb ik dat kort geleden alles gezegd. Gebed, ook een christelijk gebed, is vaak opgericht om de Heer te interesseren voor onze omstandigheden. Bij voorkeur de benarde omstandigheden, want nood leert bidden. Ja. In de Bijbel vind je het andersom. Dat wil zeggen, de bedoeling is dat wij geïnteresseerd zijn in zijn omstandigheden en daarmee in zijn werk. Kortom, de hoogste menselijke wijsheid is: ken u zelf. Maar Bijbelse wijsheid is de Heer te leren kennen. Dat komen we later tegen, ook in Filippenzen, dat is dan in hoofdstuk 3. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding, enzovoorts. En de mens is niet daartoe geneigd in het algemeen. En vandaar specifiek dit gebed, dat trouwens uitgebreider min of meer herhaald wordt. Dat wil zeggen met andere woorden, in Efeze hoofdstuk 3... Dat is het laatste deel van het hoofdstuk, vanaf vers 14. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën, Efeze 3, vers 14, tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, vers 16, opdat Hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. In hoofdstuk 1 heette het nog het hart, of verstand, afhankelijk van hoe men het vertaalt, maar hier heet het de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat. Kortom, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Gaat fundamenteel om dat wij gevuld zouden worden met kennis van Christus. Daar komt het op neer. En daarmee natuurlijk ook gewoon kennis van het woord, want zo komen wij tot kennis van Christus. Dat gebed van Paulus in Filippenzen 1 heeft volstrekt dezelfde strekking. Filippenzen 1, vers 9. Namelijk, dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Daar ging dat gebed in hoofdstuk 3 van Efeze ook over. Over die liefde, bekennende liefde van Christus, en in liefde geworteld en gegrond worden. En hier heet het, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. En bij liefde, ja, natuurlijk moet je daarbij denken aan emotie, maar liefde is maar niet emotie. Hè? Dat is een van de misverstanden die we overgehouden hebben aan de zogeheten romantiek. Liefde is een volstrekt praktisch begrip in de Bijbel. Hè? Men roept altijd, oh ja, er zijn ook christelijke organisaties die zich zo noemen agape, weet u wel. En als het in het Hebreeuws moet, heb je nog hetzelfde. Agave wordt het dan. Maar de agape, liefde, dat is hoogdravend. En men zegt dat is het hoogste begrip van liefde in de Bijbel. Want er zijn nog andere woorden die ook zo vertaald worden. Met dit agape, dat is dan... En dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar het neemt niet weg dat het een volstrekt praktisch begrip is. Dat wil zeggen, liefde staat voor gemeenschap, voor verbondenheid, betrokkenheid bij elkaar, enzovoorts. En het is een zeer praktisch begrip, omdat het begrip liefhebben in de Bijbel synoniem is met dienen. Dus als men iemand lief heeft, dan dient men zo iemand. Dan draag je iemand zijn tasje of zo. Hè? Of hoe dat maar heet. Ja, zo werkt dat. Ja. Puberale voorbeelden zijn altijd het makkelijkste. Maar elkaar helpen. Maar dat is het wel. En daarom in hoge mate. Je kunt ervoor kiezen iemand lief te hebben. En moet dat zonder emoties? Nee, dat doe je uit overtuiging. Je maakt ook een keus. En een keus maak je nooit zonder emotie. Tenminste, dat mag ik voor je hopen dat dat zo is. Wij zijn geen robots. Maar je kunt en je zou daar ook voor kiezen. Er is zelfs, maar dat is niet uit de dagen van de romantiek, maar stamt uit andere tijden. Er bestaat zelfs de filosofie die zegt, ja, als je één keer die keuze gemaakt hebt en aan dienen gaat, komt de emotie die daarbij zou horen vanzelf. Niet dat het altijd werkt, ik geef geen garantie. Maar zo gaan die dingen dan toch. Dat ontstaat dan. Wij kijken er erg vreemd van op, overigens, als wij horen dat, want dat hoor je een keer voor het eerst, dat vroeger huwelijken gewoon geregeld werden. Hè? Al van heel, de kinderen, de baby's lagen nog in de wieg of waren nog maar niet geboren. En dan werd er al onderhandeld over, en je vraagt je af of dat wel goed gaat enzovoorts. Het antwoord is ja, gewoonlijk wel. Het gaat niet slechter dan wanneer men zelf... Nee, het gaat niet slechter dan wanneer men zelf een partner kiest of zoiets. En waarom niet? In de eerste plaats omdat zo'n geregeld huwelijk, er wordt gewoonlijk wat beter over nagedacht, omdat men daarbij niet gedreven wordt door hormonen.
Roze
wolken, broeder, dank u. Roept u maar. Dat wordt over nagedacht, ja, door de ouders. Maar die hebben wel kijk op wat voor kinderen ze hebben. Dat is wel aardig te doen. En volgend punt is, als dat verder niet ter discussie staat en zo'n huwelijk wordt gesloten, dan is de kans redelijk groot aanwezig dat daaruit, omdat het nou eenmaal zo gaat en hoort en moet en cultureel bepaald is enzovoort, dat uit die verbintenis vanzelf inderdaad die emotie die daarbij zou horen ontstaat. Je mag het niet hard roepen, want dan ben je verschrikkelijk ouderwets. En rechtse bal waarschijnlijk dan, want als je ouderwets bent, ben je rechts. Wat dat toch is, weet ik ook niet. Maar goed, vooruitgang gaat altijd naar links kennelijk. Maar zoiets is dat. Maar denk daar maar eens over na, over dat soort dingen. We hebben daar van die vage ideeën over. En we denken dat liefde een kwestie is van emotie. Maar dat speelt wel een rol, maar waarschijnlijk een secundaire. En dat was een lang verhaal en ik wil me niet met uw privéleven bemoeien. Al komt u dan niet eens uit Maastricht, maar... Maar kijk... Het is toch tamelijk klassiek evangelisch om aan iemand te vragen of hij de Heer lief heeft.
Ja.
Nou, wat zeg je dan? Je moet mij geen antwoord geven, maar wat zou je nou zeggen als iemand dat vraagt?
Ja.
Heb je de Heer lief?
Ja.
Ja? Genoeg? Hoe sterk is dat? Oké, waaruit blijkt dat? Dat soort vragen krijg je dan, hè? En iemand met een beetje zelfkritiek, die aarzelt toch wel even, denk ik, om antwoord te geven, of niet? Of je hebt er al over nagedacht, dat kan ook, zuster, dan geef je meteen rechtstreeks een antwoord. Dat kan natuurlijk, maar is dat zo? Hoezo? Maar het hele punt is dat je, als het goed is, begin je gewoon met je over te geven aan je Heer en Heiland die je roept. Je komt tot geloof. Je zegt, Heer, hier ben ik. En dan zing je dat lied, niet dat ik het graag zing eigenlijk, maar niettemin, het is correct. Neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Hoe was dat lied ook alweer? Toen maar weer. Gaf mij alles op voor Jezus, al het andere acht ik scha enzovoort. Maar als je werkelijk je daaraan overgeeft en de Heer dient en zo goed mogelijk probeert te doen, liefst op bijbelse wijze enzovoort, ontstaat daar heus ook een emotionele relatie met de Heer. Ik ben zelfs bang dat het andersom niet werkt. Ik bedoel te zeggen dat als je niet jezelf overgeeft aan die Heer, ik zeg niet dat je hem niet aanneemt als je verlossen, maar ik heb het over iets verder. Heel je leven, hè? Als je dat laatste niet doet, dan waag ik te betwijfelen of je ooit emoties voor de Heer hebt die je kunt beschrijven als liefde. Ik bedoel dit, er zijn heel wat mensen die geloven in God, geloven in de Heer Jezus Christus, geloven ook dat hij hun verlosser is, maar ze zijn doodsbang voor hem. En liefde is ook volgens de Bijbel liefde zonder vrees. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Maar waar komt die vrees dan vandaan? Precies, maar ook omdat ze zich niet echt aan hem hebben overgegeven en in de praktijk dus hem ook niet willen dienen. En voor dat doel worden theorieën in stand gehouden over wij zijn zondaren, wij komen tekort, wij falen elke dag, wij zijn zondig, we zijn tot geen goed in staat en geneigd tot alle kwaad. Nou ja, hoe die clichés allemaal maar luiden, maar daarmee wordt de afstand geschapen tot de Heer en wordt de gemeenschap voorkomen, dan wel gebroken, dan wel ontkend. En vraagt die mensen eens of ze de Heer lief hebben. Nee, het antwoord moet zijn, dat is onmogelijk. Het is het tegenovergestelde. Men gelooft wel in hem, in de zin van hij bestaat of hij is daar en hij is wie hij is. En daar is ook geen twijfel over. Maar tegelijkertijd wordt hij op afstand gezet en men kan zo'n God niet lief hebben. Men is bang voor hem. Nou ja, dat bedoel ik dus, hè. Maar voor die liefde kun je dus gewoon kiezen. En je kunt niet kiezen om bepaalde emoties op te roepen. Maar je kunt wel kiezen om te dienen. En strikt genomen, ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger dan, bij de burgerlijke stand, bij een huwelijkssluiting, zal ik maar zeggen, moest je gewoon je keuze maken, en beloof je dat, en dan was het, ja. Ze gingen er dus heus vanuit dat je ervoor kiezen kunt. Niet om die gevoelens van affectie op te roepen, daarvoor staat de liefde zich ongeveinsd, heb een afkeer van het kwaad en wat er maar was allemaal. Niet doen alsof, maar je kunt ervoor kiezen. En dat is liefhebben, dat is een volstrekt praktisch begrip. Waar nog bij komt dat in het algemeen natuurlijk geldt, en ik zeg dat alsof het vanzelfsprekend is, dat emoties kunnen de mensen alle kanten opdrijven. En van de ene dag op de andere dag, zo is dat nou eenmaal. Wat een mens nodig heeft, is namelijk controle daarover. Controle over zijn emoties. Kan dat dan? Ja, maar niet op een moment, daar kun je dikwijls weinig aan doen, maar op de langere termijn en in het algemeen wel. Het is maar waar je voor kiest. En daar moet je dan bij blijven. Zo werken die dingen. Alleen dat zijn we tegenwoordig allemaal kwijtgeraakt. Maar de bedoeling is juist dat ons verstand gaat boven onze emoties. Waarbij ik emoties niet wegwerk. Integendeel, ik zeg altijd, als iemand emotioneel is, ben ik dat. Dus ik weet heus wel waar ik het over heb. Maar juist dan heb je vastigheid nodig, feitenkennis nodig, weten waar je bent, waar je staat, enzovoort. Dat geldt voor ongelovigen trouwens ook, maar zeker voor gelovigen. Niet laten meeslepen, we hebben dat woord. daar gaat het om. En daarom moet men komen, Efeze 1, Efeze 3, via die gebeden, moet men komen tot kennis van Christus. Moet men weten wie hij is. Zou je gedacht zijn hoe vaker in de Bijbel staat, wij weten. Zoek het maar eens uit. Wij weten, zegt de apostel dan. Niet maar wij geloven, of wij, laat staan wij vermoeden, of wij denken, wij weten. Want we zijn onderwezen geworden. Zie? En het resultaat van dat weten is dat een band ontstaat, emotioneel. En dan gaat hij weer en emotie drijft ons inderdaad. Ja. Het is een wisselwerking. Maar het begint met kennen. Dit bid ik God dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden. Dat wil zeggen uw gemeenschap met de Heer en met elkaar. We hebben het weer, nog steeds trouwens, over die eenheid van de gemeente. De verbondenheid van al die organen in een en hetzelfde lichaam. Ik bid u, of dit bid ik God, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in erkentenis en alle gevoelen. Nou ja, jammer dat er dat soort woorden staan. Erkentenis is epignosis in het Grieks, mag, dat is gewoon gnosis dus. Met een versterkend voorzetsel ervoor. Dat wil zeggen kennis. En het versterkende voorzetsel, epi, ervoor, zegt alleen maar dat het echt kennis is. Degelijke kennis, zekerheid. Gewoon kennis, het weten. Gnosis, daar komt het Engelse to know vandaan. Hè? Ja, dat is met een K. Die G van gnosis is daar een K geworden. Kno. En bij ons in het Nederlands is de K überhaupt weggevallen. En hebben wij alleen nog no. Dat wil zeggen nozel. En onnozel, ja. Gek genoeg, nozele mensen zijn er niet veel. Onnozelen wel trouwens. Maar goed. Ja, no, maar dat komt van hetzelfde woord. Iemand die onnozel is, wordt geacht niet te weten. Not to know, ja. Precies. Ja, gnosis, kennen. Degelijke kennis, epignosis. Kennen, en wat betreft gevoelen. Ja, de vertalers hebben daar toch wat moeite mee gehad, denk ik. Maar het woord betekent eigenlijk net zo goed kennis. Alleen dan meer uit de praktische beleving. En dat heet in oud-Nederlands gevoelen. Dat wil zeggen, weten uit ervaring. Misschien zou je de beide woorden respectievelijk vertalen met kennen en kunnen. Ik zei misschien, maar... Want kunnen is kennen in de praktijk, hè? Ja. Niet alleen maar met het hoofd, maar ook met je motoriek. Is kunnen doen, ja. En in grote delen van Nederland kun je dit toch niet uitleggen. Hè? Het verschil tussen kennen en kunnen. Maar goed. Kunnen is praktisch. Kortom, kennis is meer inzicht. En het, wat vertaald is met gevoelen is dan meer ervaring eigenlijk. Maar kennen en kunnen vind ik heel aardig. Overvloedig worden in kennen en kunnen. Maar dat kennen en kunnen drukt wel degelijk uit deel hebben aan. U weet waarschijnlijk dat het woord kennen wel degelijk de aanduiding is van een relatie. Ergens kennis van hebben. En anders zeg ik gewoon, er staat in de Bijbel, Abraham kende zijn huisvrouw, zodat u... Ja. Dan denkt u ook niet van, dat dan is je niet met een vreemde getrouwd. Maar... Toch? Dan, dan vertalen ze het met bekennen. Maar het is gewoon het woord voor kennen. Want kennen wil zeggen deel hebben aan. Ergens mee verbonden zijn. Daarmee wordt het een synoniem voor liefde. Want liefde staat voor gemeenschap. Voor verbondenheid. Het werkwoord lieven... is oud-Nederlands, maar het bestaat... Het oude woord lieven, voor liefhebben, is feitelijk hetzelfde als leven. En leven en liefhebben is fundamenteel hetzelfde begrip. Want leven is alleen daar waar gemeenschap is. dan waar verbondenheid is. Of moet ik dan zeggen, leven ontstaat alleen waar gemeenschap of verbondenheid is. Dat mag ook als die duidelijker is. Maar leven is altijd leven in een bepaalde gemeenschap. In leven is dus ook verwant aan het begrip communicatie. Heb je dat nog? Staat nooit op zichzelf, het is altijd ergens mee verbonden. En dat dat weer zo is, is omdat alle leven hier op aarde niet op zichzelf staat, maar het bestaat alleen vanwege een levende God. En een levensbeginsel, ook biologisch, kun je nergens vinden. Men zoekt zich wezenloos, maar het is niet te vinden, omdat het ligt in God zelf die het leven geeft. Zegt de Bijbel. En in stand houdt. Maar het is altijd dus communicatie. Leven, gemeenschap, kennen. Goed. Dus de verklaring van het vers. Dat uw liefde overvloedig worden in kennen en kunnen. Deel hebben aan. Betrokken zijn bij. Later heet het gewoon. Het leven is mij Christus. In vers 21 van dit hoofdstuk. Paulus identificeert zich met Christus. Dat wil zeggen, vanwege die liefde, vanwege die gemeenschap, vanwege dat kennen en ook het kunnen. Dat wil zeggen, zijn dienst als dienstknecht van Christus in de praktijk. Het leven is mij Christus. Ik heb het ooit op een grafsteen zien staan. Ik weet nog precies van wie en waar het ding staat hoor, overigens.
Ja, dat is mooi.
Het leven was hem Christus, ja.
Ja.
Ja. Maar goed. Kennen. Liefhebben, vers 10, opdat, dat is dan het doel, of de uitwerking op zijn minst, opdat gij beproefde dingen die daarvan verschillen, ja, wellicht. In de eerste plaats beproeven is eigenlijk ook maar gewoon proeven. In de zin van ondervinden, ja. Proeven. Proeven wil zeggen waarnemen, maar dan inwendig. Anders wordt het horen, zien en tasten. En proeven, dat doe je inwendig. Je kunt iets pas proeven als je het eerst inneemt. Dat wil zeggen van binnenuit waarnemen. Maar niettemin waarnemen. Uit ervaring waarnemen dus. Opdat gij proeft de dingen die verschillen, dat hebben de vertalers ingevoegd en dan, dat is dan ook wel weer te verklaren wat ze daar dan weer mee bedoelen. Maar ik laat het persoonlijk liever toch gewoon weg, omdat het proeven, het kennen der dingen, houdt altijd in dat men onderscheid kan maken. Een onderscheid leert te maken. Begrijpt u dat of niet? Je leert dingen onderscheiden. Je komt dan bij onderscheiden, kom je trouwens vanzelf bij scheikunde. En dan leer je ook dat stoffen samengestelde stoffen zijn. Dat er zoveel moleculen dit en zoveel moleculen dat zitten dan in en ontstaan en bij elkaar staan. Dus onderscheid maken. En als je, ja, hoe moet ik zeggen? Nederlandse literatuur. Dan word je geacht de boeken te lezen en daarna word je ondervraagd over de schrijvers. En dat zijn niet, die zijn verschillend. En dat word je geacht in de gaten te hebben en wat dan de verschillen zijn enzovoorts. Heb je dat nog? Dat soort dingen. Onderscheid leren maken. Bovendien, als je iets bestudeert, dan bestudeer je dus, of leer je dus kennen, de details. Maar de details zijn de kleinere onderdelen. En dan leert verschil daartussen kennen. Heb je dat? Wat staat er? Er staat over Aquila en Priscilla. Ergens in Handelingen, ik weet niet meer welk hoofdstuk zo gauw. De Aquila en Priscilla, die riepen die Apollos bij zich. En zij legden hem, de weg gods, bescheidenlijker uit. Dat is het echte Nederlandse woord voor gedetailleerder. Bescheidener. Dat wil zeggen, tot in de details. Maar daar zit het woord scheiding in. Dat wil zeggen, dit is niet dat en dat is niet dat. Dat zijn verschillende dingen. Je moet ze niet door elkaar gooien. Je moet Israël en de gemeente bijvoorbeeld niet met elkaar verwarren. En je moet wet en genade niet met elkaar verwarren, om maar eens wat te noemen. En je moet ook onze tegenwoordige tijd, die weliswaar Nieuw Testament is, niet verwarren met de dagen waarin alsnog tot koninkrijk op aarde openbaar zou worden. Ik noem maar een paar grove dingen, hè. Verschil tussen die dingen. Maar je kan het ook nauwkeurig iets fijnzinnigers nemen. Dan roep ik, maar ook nu als voorbeeld. De Heer Jezus heet de Zoon van God. Hij heet ook de Zoon des Mensen. En als je niks weet, dan denk je, ja, maar dat is dezelfde. Dat maakt geen verschil. Hij heet trouwens ook Zoon van David. En dat is dezelfde. Ja, dat is dezelfde. Maar de vraag is of het ook hetzelfde is. En dan is het antwoord, nee, het is niet hetzelfde. Dat zijn verschillende titels weliswaar van dezelfde mens of persoon. Laat ik het maar persoon, dat is niet het goede woord, maar vooruit. Maar dan toch in verschillende hoedanigheden. Als het over een gewoon mens ging, zou je zeggen, ja, maar dat is wel met een andere pet op.
Ja. Ja.
Zoiets, zo heet het dan. Hè? Het is niet hetzelfde, het onderscheid moet je kennen. En daar kom je vanzelf wel achter, want je leest in Johannes 5... dat God de Vader namelijk, heeft alle macht en alle oordeel aan de Zoon, zijn Zoon, de Zoon van God, gegeven. En er staat erachter, omdat hij de Zoon des Mensen is. Hoezo? Dan moet je het onderscheid dus leren tussen Zoon van God en Zoon des Mensen. Kortom, dan moet je leren de dingen die verschillen. Het onderscheid kennen. Kijk, Jezus als de Zoon van God heeft een troon in de hemel. Jezus als de Zoon des Mensen is de erfgenaam van Adam. En op die grond heeft hij troonsrechten over de hele mensheid, zelfs over heel de aarde. Los daarvan heeft hij dan ook nog het recht tot lossing van de hele mensheid. Omdat hij geacht wordt het stamhoofd van de hele menselijke familie te zijn. Zoon des, want dat is wat de titel betekent. Zoon van Adam. Zoon des mensen in het Nieuwe Testament. Ja, dat zijn verschillende functies. En als hij zoon van David heet, ja, dan gaat het meteen over dat hij de erfgenaam is van de troon van David. In ieder geval over Israël. En het is een troon die in Jeruzalem zou moeten staan. En dus een koninkrijk waarvan Jeruzalem de hoofdstad zou zijn. Het zijn verschillende dingen. Maar ze komen inderdaad terecht bij die een en dezelfde persoon. En helaas, gewoonlijk komt men in het christendom niet zoveel verder. Nou ja, je mag er nog blij wezen, maar komt men niet zoveel verder als dat hij de losser is voor heel de mensheid. Maar op welke grond? Dat weet men nog niet eens meer. En dat het gebaseerd is op dat hij de zoon van Adam, de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen is met hoofdletters. Dat is zelfs heel erg onbekend. En daarna vraagt iemand, hoezo kan er iemand voor een ander de schuld betalen voor God. En als hij dat dan kan, oké, maar waarom kan hij dat dan ook nog voor die ander en voor nog iemand en zelfs voor heel de mensheid? Hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Dat is toch niet rechtvaardig? De enige verklaring is dat het in overeenstemming is met het recht Gods, dat het in de wet geregeld is, in de Mosaïsche wet, in de wet des Heren, met betrekking tot de wet op het losserschap. Dat het hoofd van de familie het recht heeft om in plaats van zijn familie te verschijnen voor de rechtbank. Kortom, om de hele familie in rechten te vertegenwoordigen. Nou ja, dat heeft dus de Zoon des Mensen gedaan. Die dan ook zei, ik ben gekomen om mijn leven te stellen tot een rantsoen voor velen. Dan wel, hij zei, ik ben niet gekomen om gediend te worden. Hoewel, hij zou komen om gediend te worden. Maar in zijn eerste komst zei hij, ik ben gekomen om te dienen. En dat is wat hij gedaan heeft. Op basis van, niet dat hij de Zoon van God was, op basis van dat hij de Zoon des Mensen was. En in die hoedanigheid had hij het recht, volgens de Bijbel, om die positie in te nemen. Dat is ook wat hij gedaan heeft. En zo heeft de verlossing tot stand gebracht. En in zijn wederkomst verschijnt hij in elk geval al in eerste instantie als de zoon van David. En dat ligt in het verlengde van dat hij is de zoon van Adam. En het begint dus met een koninkrijk over Juda, zijn eigen stam. Dan over alle stammen van Israël. En van daaruit over heel de wereld. Ja, dat is het verhaal. En dat zijn onderscheidingen die ik nou gewoon eigenlijk alleen maar als voorbeeld aanhaal. Kortom, wij zouden proeven de dingen die verschillen. Ik bedoel dit, er zijn er die denken dat wij als christenen op een of andere wijze het christendom in heel de wereld moeten vestigen of zo. Of de mensheid moeten verbeteren of iets dergelijks. Maar je moet uit de Bijbel leren dat dat niet de bedoeling is. De bedoeling is dat die dingen wel zullen gebeuren, maar pas in de dagen van de wederkomst van Christus, in de openbaring van zijn koninkrijk, en dat in onze dagen sprake is van een verborgen koninkrijk waarbij wij als gelovigen getrokken worden uit deze tegenwoordige wereld. En dat is dan ook de boodschap die daarbij hoort. En je moet het onderscheid kennen. En waar het niet gekend wordt, krijg je onherroepelijk de diverse christelijke of niet-christelijke secten en stromingen die op een of andere wijze vandaag in de wereld dat koninkrijk willen vestigen. En namen noem ik daar maar niet bij, want het zijn heel wijdverbreide misverstanden uiteraard. Hè? Er zijn er ook die denken dat wij nog steeds leven in de eerste dagen van het christendom en dat er dan allemaal wonderen en tekenen moeten gebeuren. Maar ja, wonderen en tekenen zijn tekenen en het zijn tekenen van dingen die zouden gebeuren. En die dingen gebeuren inmiddels. En daarmee zijn de tekenen afgedaan, dat wil zeggen opgehouden, behoren tot het verleden. Ze hebben een functie gehad. Ze hoorden bij het fundament leggen van de gemeente door de apostelen en profeten, zo heet dat. En daarom hebben wij geen apostelen en profeten vandaag. En anderen zeggen, dan hebben we een vacature, die gaan we invullen. We moeten toch terug naar handelingen 2. Ik hoor de bouwvakkers al zeggen, we gaan het fundament overnieuw leggen. Ze waren net aan het dak toe. Ik bedoel, ja, niet om te spotten, maar het is maar een illustratie. Je moet dat onderscheid kennen. Wij leven niet meer in die dagen, godzijdank niet. In die dagen had men geen nieuwtestamentische bijbelboeken, moest allemaal nog geschreven worden, toch? En een koninkrijk dat nabij was, moest men eerst van leren dat het niet zou aanbreken op aarde, maar dat het nog 2000 ellen zou duren, of zoiets, toch? En dat wij leven in de dagen van een verborgen koninkrijk waarin deze gemeente verzamelt. Maar zei Paulus en anderen, dat was in oud-testamentische tijd verborgen. Met andere woorden, dat was niet algemeen bekend. Dus wat men nodig had, was mensen die inderdaad dat profetisch woord zouden spreken en namens de Heer zouden spreken. Dat zijn die apostelen die ook profeten genoemd worden en die dan ook voor een deel verantwoordelijk zijn voor het schrijven van die nieuwtestamentische bijbelboeken. Maar nadat dat voltooid is, staat er ook uitdrukkelijk wie er wat aan toevoegt, die zij vervloekt. En wie een andere evangelie brengt, zij vervloekt. En wie er wat aan afdoet, ik zal zijn deel afdoen van de boom des levens. Of hoe dat maar heet, mag precies. Dus compleet. En we hebben geen mensen meer nodig die de Bijbel schrijven. Of die encyclieken uitgeven. Of die hun eigen gezag stellen boven dat van de Bijbel. Moeilijker mag je niet zijn. Maar je moet wel het verschil leren zien. En begrijpen dat er opdrachten staan in de Bijbel die ooit van toepassing waren of ooit van toepassing zullen zijn, maar die voor onze dagen dan toch zeker niet gelden. En andersom. En dat is wat we zouden leren. Proeven de dingen die verschillen. En als we dat leren, dan kunnen we oprecht zijn en zonder aanstoot te geven. Ik moet ophouden, ik weet het, ik ben alweer over mijn tijd heen. Maar oprecht zijn wil gewoon zeggen recht zijn. Liefst rechtop. Oprecht, rechtop. Staande blijven namelijk, als kind van God. En dan kan men ook zijn zonder aanstoot te geven. Ik denk dat je, maar ik kom er volgende keer wel op terug. Ik denk dat je eerst de vraag moet stellen, aanstoot te geven. Er zijn zoveel mensen die aanstoot nemen zonder dat wij er wat voor doen. Hoezo zonder aanstoot te geven? Aanstoot geven aan wie? Hè? Ik zou het wel denken, ja. Het gaat om aanstoot geven aan de Heer. En daarmee is meteen zijn de laatste woorden van het vers ook verklaard. Namelijk, tot de dag van Christus. Want daar zullen we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. De vraag is of wij leven en wandelen, of staan gewoon, in overeenstemming met de wil des Heren. Dan zijn we naar hem toe zonder aanstoot te geven. En wat de wereld betreft, die neemt toch aanstoot. Daarvoor geldt, oké, er zijn schriftplaatsen. Daarvoor geldt dat we vrede zouden houden met alle mensen, zoveel in ons vermogen ligt enzovoort. En natuurlijk, wij zouden liever geen aanstoot geven, maar ik moet u zeggen dat het zeer aanstootgevend is, zeker ook in onze dagen, om openlijk te getuigen van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, het is zelfs aanstootgevend in kringen die zich christelijk noemen. Voor veel is het aanstootgevend dat je komt met de Bijbel. Zo zonder meer. Waarin men zegt te geloven zelfs. Maar we willen het niet weten. Echt niet. En dan bedoel ik, dat is ook niet te voorkomen. Maar het gaat erom of we oprecht zijn en zonder aanstoot te geven naar de Heer toe. Ik maak me wel eens zorgen of ik niet te veel tegen schenen schop. Maar aan de andere kant, ik kan er ook weinig aan doen. Het gebeurt nou eenmaal, dat is niet leuk, je jaagt de mensen mee weg. Dat is ook nooit bevorderlijk ergens voor om mensen weg te jagen. Je moet ervan uitgaan dat geen enkele spreker, tenzij die stapel met joch is, daarop uit is. Je wilt mensen in je zaal hebben, dat wil iedereen. Die spreekt of zingt of wat maar, toch? Je wilt ze toch niet wegjagen? Maar aan de andere kant, zo achter je lessenaar sta ik tegenover de Heer. En ik wil hem geen aanstoot geven dat hij me zegt, waarom heb je dat niet verteld? Je was er net aan toe, waarom heb je dat overgeslagen? Heb ik je dat laten zien? Heb ik je dat geleerd? Uit mijn woord bedoel ik. En dan kom je eraan en dan hou je je mond. Was je bang dat je ze tegen de schenen schopte? Nou ja, dat is het dilemma dus altijd. Begrijpt u? Daar is ook niet aan te ontkomen en ik blijf volhouden dat je altijd in het leven moet je compromissen sluiten, ook als christen, dat meen ik echt. En ik geloof dat het volstrekt bijbels is. Je moet met mensen rekening houden, dat is ook inderdaad zo. Je moet ze niet onnodig kwetsen, maar aan de andere kant, het woord van God is niet na de mens, daar is weinig aan te doen. Dus inderdaad, de Bijbel veegt de vloer aan met alle menselijke wijze, menselijke filosofie, met menselijke traditie enzovoorts. Het is Gods wijsheid, het is Gods traditie, dat wil zeggen dat de eeuwen door is overgeleverd. Het is Gods wijze van doen en wij als mensen lopen daar tegenop. Er zit maar één ding op, ons daaraan te onderwerpen. Dat is wat we zouden doen. En als we dat doen, zijn we zonder aanstoot te geven naar de Heer toe die tot ons spreekt. Meer daarover de volgende keer, want het is weer hoog tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen leren kennen en kunnen kennen uit dat woord dat u ons gegeven hebt en door de kracht van uw geest, waardoor u ons in heel de waarheid zou leiden. Wij danken u dat wij die belofte mogen leven. En dat waar we oprecht onze lichamen en daarmee onze levens aan u gegeven hebben, aan u geofferd hebben, dat we mogen verwachten dat u inderdaad voor ons zorgt en ons alles geeft wat wij nodig hebben, opdat u en uw naam in ons verheerlijkt zou worden. Opdat ook onze levens die van Christus zouden zijn. Opdat ook Christus in ons geleefd zou worden en onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Daartoe toch hebt u ons geroepen. En we danken u dat u ons de gelegenheid geeft, ook om deze plaats uw woord te openen, ons te bepalen, niet bij wat nu weer bij de mens in de wereld om ons heen de mode is, maar integendeel om ons te oriënteren op uw onvergankelijke woord. Dat woord waarin u uzelf aan ons bekend maakt, uw werk, ook uw tegenwoordige werk aan ons bekend maakt. Opdat wij daar het voorwerp van zouden worden. Opdat we deel uit zouden maken van uw tegenwoordige werk. Uw gemeente van eerstgeborenen, geroepen zonen, bestemd tot koningen en priesters om eenmaal te delen in uw heerlijkheid en de openbaring van uw koninkrijk. We danken u dat we zo door het leven mogen gaan, in verbondenheid met u en in verbondenheid met elkaar. Wees u dan ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.